gemeente vooraf de volgende mededelingen. Met betrekking tot de bediening van het heilig avondmaal kunnen wij u het volgende meedelen. Op zondag 27 september zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. Op de twee zondagen daarna, dat is op 4 en 11 oktober, zal zowel in de morgen als in de avonddienst het avondmaal bediend worden. In de avond van zondag 11 oktober zal er ook nabetrachting zijn. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. U wordt ook meegedeeld over de collecten. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het LCJ. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Barmhartigheid, genade en vrede zij u, van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 146. En we zingen het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, het derde vers. Gemeente, wij willen nu luisteren naar de heilige wet van de Heere. En vervolgens zingen wij Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voet het oud, vertrouwen weder. 42, het derde vers, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen nu verder gaan met de behandeling van Openbaring. Tenminste vanmorgen en ook volgende week zondag. En daarna hopen we dan voorbereiding op het avondmaal te hebben en de beide zondagen met avondmaalsviering, gezien de omstandigheden waarin we zijn. Maar we zijn toegekomen aan Openbaring 17. En dat willen we nu met elkaar lezen. Openbaring 17, en dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. En een uit de 7 engelen, die de 7 violen hadden, kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid, harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zei tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. Er zijn ook 7 koningen. De 5 zijn gevallen en de 1 is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning en is uit de 7 en gaat ten verderve. En de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij: de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods volleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Gemeente, in het gebed willen wij denken aan broeder en zuster André Kalle en Petra Grinwis. Zij zijn de afgelopen week, en wel op 7 september, in het huwelijk getreden. We willen hen van harte de Heere opdragen en bidden om Gods zegen over hun huwelijk. En we willen ook de Heere danken dat zuster Christine van den Doel, nadat zij een chemokuur heeft ondergaan en daarbij ook nog 33 bestralingen, nu een gunstig uitslag ontvangen heeft dat de tumor is weggenomen. Nazorg en controle zijn nog wel nodig. Wil ook de Heere bidden voor zuster Hanna Sprong. Zij verzwakt sterk en ligt op bed en is nauwelijks aanspreekbaar. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Eeuwige en goeddoende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, het is uw zorg en goedheid dat wij de gelegenheid hebben om samen te komen in uw huis op deze zondagmorgen. En er zijn ook hen die thuis met ons mee verbonden zijn, die ook nu met ons meebidden en meeluisteren in de huiskamers. En Heere, zo wij bij elkaar gekomen zijn, bidden wij u of u ons een zegen wil geven over deze dienst. Of we nu thuis meeluisteren of meekijken of dat wij hier in de kerk zijn. Heere, wij hebben uw zegen nodig. Want uw zegen is het die rijk maakt. Uw zegen, ja, dat is uw Heilige Geest. Die werkt in het hart, uw Heilige Geest die het leven schenkt, die ook weer vernieuwde krachten geeft, die het leven verdiept en vernieuwt, ja, met name dat geestelijke leven, de omgang met u. Heere, dat is het wat wij allen nodig hebben, om te leren met u om te gaan. Ja, liever gezegd, dat u met ons omgaat. En dat u ons bij de hand neemt, dat u ons leidt en leert in dit leven dat soms zo gecompliceerd en zo moeilijk kan zijn. Heere, wilt u ons leren wegen die we hebben te gaan? En wilt u ons vooral leren de wegen van uw wet? We hebben uw wet zojuist gelezen. O Heere, leid ons dat wij die man mogen zijn van Psalm 1, die uw wet dag en nacht overdenkt. En die niet samen zit met hen die uw wetten verzaken. Maar dat wij wel dag en nacht uw wet mogen overdenken. En daarvoor kan dat alleen maar gebeuren wanneer een mens vervuld wordt met uw Heilige Geest. Want uw Heilige Geest zal toch de wet in onze harten inschrijven. En als uw geest uitgegoten wordt in het leven, dan komt er een lust om u te volgen. Dan is er een verlangen om met u door het leven te gaan en zo nauw mogelijk te leven in overeenstemming met uw wil. En dat wordt dan ook de dagelijkse strijd van uw kinderen. Om te strijden tegen de neigingen van de oude mens. En om op te staan in een nieuw leven dagelijks. De vernieuwing van de innerlijke mens, de inwendige mens, mee te maken. Dat u de ziel onderwijst en voedt en sterkt en bekrachtigt. Heere, wilt u vergeven onze vele tekortkomingen. Al onze zonden. De zonden die wij begaan tegen uw wet. En laat er ook zo bij ons mogen zijn dat dit ons hartelijk verdriet geeft. Dat wij niet doen wat wij moeten doen. En dat wij allen in gebreken blijven. En dat wij u de hoogste majesteit daarmee oneer en onrecht aandoen. Terwijl u alleen maar recht doet en goed bent. In al uw weg en werk, u geeft eeuwig leven en u leidt uw kinderen naar het eeuwige leven bij u. U hebt uw zoon gegeven voor hen, u doet enkel goed. En zo, Heere, laat er toch verbrokenheid zijn in onze harten. Vooral als we nog zonder u leven en eigenlijk niet denken aan uw wil. En eigenlijk niet denken aan wat u wilt dat wij doen zullen. Maar dat ons hart vol is met dingen van deze wereld en van deze tijd. En van het dagelijks werk. Maar dat we eigenlijk geen aandacht voor u hebben. Zo zijn wij allen van nature. En daar moet een mens van bekeerd worden. En zo bidden wij u dan om die genade van bekering. De vernieuwing. We bidden u, Heer, om uw Heilige Geest. Wilt u de gemeente bewaren? Ook nu in deze tijd waarin wij met corona te maken hebben. En we maar met een gedeelte van de gemeente op kunnen komen. En daarom ook maar met een gedeelte van de gemeente het avondmaal kunnen vieren. Heere, wilt u uit genade de gemeente bewaren? Dat zij niet verloopt. Dat het niet verflauwt. Maar geef, Heere, dat er een vernieuwing mag komen. Dat wij beseffen hoe nodig het is om bij uw gemeente te behoren. Hoe nodig het is om naar uw huis op te gaan. En dat de liefde tot uw huis en tot u zal zijn. En liefde tot uw volk en tot uw woord. Heere, wilt u daartoe werken met uw Heilige Geest. En zegen ook de bediening van uw woord van morgen. Het is een moeilijk hoofdstuk. En we worstelen het om het allemaal op een rij te krijgen. Maar wilt u ons helpen, Heere? En al zullen we heus niet alles begrijpen. En heus niet alles kunnen overbrengen naar onze tijd en onze wereld. Maar dat wij toch de trekken daarvan zien. En ook herkennen. En dat we mogen beseffen dat zij die bij het lam horen, zullen de overwinning behalen. Omdat u, Heere Jezus, het lam, de overwinning hebt over de vrouw die daar op het beest zit. Omdat u volkomen zult overwinnen. Heere, geef dat wij dan bij uw volk mogen horen. En wilt u ons licht en wijsheid geven om ook in het dagelijks leven in deze wereld iets te herkennen van wat we vanmorgen overdenken. Wilt u bij de jongens en de meisjes zijn? Het kan ook best voor hen moeilijk zijn. Ook als ze thuis meeluisteren en nu ook meebidden. Heere, geef dat ze toch zullen luisteren. En geef dat er toch een aandacht mag zijn. Heere, wij bidden u voor hen die aan huis gebonden zijn. Hen die herstellende zijn van een ziekte of van een behandeling of van een val of wat het ook mag zijn. Heere, we bidden uw ontferming over hen. Ook hen die bezorgd zijn, ook over de corona die er nog steeds is en daardoor zich wat afzijdig houden. Die vroeger elke zondag met ons opkwamen. O Heere, geef dat die dagen weer terug mogen komen. Gedenk hen allen. Gedenk hen, Heer, in het verzorgingshuis. Zegen hen, ook met moeite van het ouder worden, waarin alles anders wordt. Wanneer er herinneringen nog maar zijn van wat er eens was, een geliefde, en dat de lege plaats zo gevoeld kan worden. Heere, gedenk hen, ook weduwen en ook weduwnaren, die maar nooit kunnen wennen aan die lege plaats. En waardoor er een zekere kilheid gekomen is over het leven. Heere, u geeft warmte. Laten ze dat ook mogen ervaren. Dat er iets beters is dan dit tijdelijke leven. En dat dat is uw goedertierenheid te kennen en te ervaren. Wilt u, Heere, bij de jongeren zijn die midden in het leven staan. Heere, geef dat zij naar u zullen vragen en zo bewaard mogen blijven voor Babylon en voor de vrouw die op het beest zit. Heere, bewaar ons, leid ons en zegen ons. Gedenkt uw zuster Hanna Sprong. Heere, ze zou het mogen zeggen als ze dat nog zou kunnen, maar ze kan het niet meer zeggen. Ik heb anderen al de rechten van uw mond, met lust verteld en vlijtig onderwezen. Ja, dat heeft ze gedaan. Wel 25 jaar lang hier. En velen van ons weten nog hoe ze daar op de zondagsschool was. Vol liefde, vol vuur en toewijding. Ze is nu heel oud en heel zwak. Heere, wilt u zich over haar ontfermen? En dat zij mag ervaren dat bij alles wat op dit wereld rond te bieden is, dat zij nooit zoveel moois heeft genoten dan dat ze vinden kan in uw woord, in uw wet. Ja, laat ze dat mogen zien, Heere, wanneer u haar uit dit leven wegneemt. Heere, wij willen u ook heel hartelijk danken dat u zuster Christine van den Doel hebt versterkt. Het was voor haar en haar man een moeilijke weg. En u hebt in uw goedheid haar gedragen. Door de spanningen heen, door de moeite heen. En ook hoefden de behandelingen niet onderbroken te worden door een ziekte die heel gemakkelijk had kunnen komen vanwege een verzwakking van het lichaam. Nee, Heer, u hebt alles wel gemaakt. En dat tot haar blijdschap, dat ze het zelf ook kon bemerken en de dokters ook bevestigd hebben dat de tumor is weggegaan. O Heere, u zij daarvoor de dank. En laat zij ook haar hart vol dankbaarheid voor u mogen neerleggen. En dat zij het eeuwige leven bij u mag zoeken. Want Heere, wij gaan allemaal hier straks weg. Allemaal. En dan blijft alleen maar over de eeuwigheid. Heer, u geeft ons dit leven als een voorbereiding daarop. Laten we de tijd uitkopen en uw naam aanroepen. Zegen haar en haar man in uw goedheid. En wil haar nog bewaren ook in de toekomst als nog verdere nazorg nog nodig zal zijn. Heere, zo willen wij u ook hartelijk danken voor uw zorg en ontferming over André Kalle en Petra Grinwis. Dat zij samen nu door het leven mogen gaan als man en vrouw. Wilt u hen zegenen, Heere? Ook als ze hier in de gemeente willen blijven, ook al wonen ze nu in Herkingen. Heere, wilt u hen zeer nabij zijn, hen voorgaan met uw heillicht. En laat het hun huwelijk een drievoudig snoer mogen zijn, dat u met hen verbonden bent. En dat zij zo ook hun kinderen mogen opvoeden in de vreze God. Heere, zegent u hen in uw ontferming. En zo mogen we u danken, Heere, dat eergisteren Jarnik en Anne-José mochten trouwen en nu alweer in de kerk zijn. Heere, gaat u hen ook voor met uw heillicht. Zegen hen en verblijd hen met uw aanwezigheid en met uw zegen in hun leven. Heere, hoor zo ons bidden. Doet u weg al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 21... het vijfde vers, 21 vers 5. Geliefde gemeente, enkele maanden geleden zijn we geëindigd in Openbaring bij hoofdstuk 16. En nu zijn we toegekomen aan hoofdstuk 17. En u weet nog dat de Bijbelboek Openbaringen, wat voor ons vaak heel moeilijk is te lezen en ook vaak verwarrend is, omdat steeds weer het oordeel er is en het lijkt voor ons verwarrend, maar het is het niet. Er is een heerlijke structuur in het boek Openbaringen. Dat weet u misschien nog wel. Het bestaat eigenlijk uit 7 maal 7 openbaringen. 49 openbaringen. Eerst zijn er 7 openbaringen over de kerk. Hoe de kerk van de Heere Jezus zal zijn hier op aarde sinds de hemelvaart tot op zijn wederkomst. Van al die 7 series slaan allemaal op het tijd vanaf de hemelvaart van de Heere Jezus tot zijn wederkomst. En steeds wordt deze wereld bekeken uit een ander gezichtspunt. Eerst dus de kerk, hoe de kerk kan zijn. En de kerk past in een van die, de gemeente van ons en de kerk in het algemeen kunnen we herleiden tot een van die 7 gemeenten. De ene wordt vervolgd, de ander heeft te worstelen met valse leer enzovoort. En zo heb je de tweede serie 7, 7, 7. Dat beschrijft dan de verkondiging van het evangelie in deze wereld. En wat daar allemaal mee gepaard gaat. Daar gaat vaak geweld mee gepaard. En bestrijdingen, ook soms oorlogen en onrust. Want de vorst der duisternis verzet zich tegen de prediking van het evangelie en er komt van alles uit voort. Het begint met die witte ruiter, het witte paard. En wanneer de eerste zegel geopend wordt. En dat is dan de verkondiging van het evangelie en de gevolgen daarvan. Dat is de tweede serie. De derde serie, dat waren de 7 trompetten. En een trompet, dat is een bazuin, een waarschuwingsklank. Dat betekent een oordeel. En heel de geschiedenis door zijn er oordelen geweest. Wij hebben ook met een oordeel te maken. De corona. Het is toch erg dat het zo gaat. Dat we met de gemeente niet eens samen kunnen komen. Die kan er steeds niet aan wennen. We missen mensen. En heel de maatschappij heeft het te maken. Heel de wereld heeft het ermee te maken. In Canada ook hetzelfde. En we hebben. Het is een oordeel. Een oordeel. We hebben niet zoveel pijn en niet zoveel ellende, maar het is toch een oordeel. En wat is de bedoeling daarvan? Dat we zouden nadenken. Al die trompetstoten zijn een oproep aan de mensen om zich te bekeren. Hebben we ons bekeerd in deze coronatijd? Heeft het ons tot bekering gebracht? Te beseffen dat niets is meer normaal? En we moeten straks naar een nieuwe normaal toe. Bekering, daarvoor komen die trompetten. Die rampen die er altijd geweest zijn. En ook zullen blijven. Dat is de derde serie. Dan de vierde serie, dat laat ons zien de 7 beelden van de vijanden van Christus. Er zijn verschillende vijanden en daar zien we verschillende beelden van. Die er ook altijd geweest zijn, vanaf de hemelvaart tot de wederkomst. En dan zagen we die vijanden, de draak, dat is de duivel. En het beest uit de zee, en het beest uit de aarde. En die beelden komen ook weer terug, ook nu vandaag weer. Dat beest uit de zee komt ook straks weer terug. Dat is de vierde serie. En dan de vijfde serie, dat zijn de 7 openbaringen van de eindoordelen. Dat zijn violen, dat is jongens en meisjes, dat weet je misschien nog, dat is een schaal. En de schaal wordt uitgegoten, leeggegoten, daar heeft niets meer in. Dat is het eindoordeel. En dat is ook gebeurd vanaf de tijd van de hemelvaart tot de wederkomst. Dat de Heer soms een eind gemaakt heeft aan een beschaving. Dat de Heer soms het evangelie weggenomen heeft uit een land en overgebracht naar een ander land. En dat land waar het evangelie is, was, daar is duisternis. Heel het Midden-Oosten, heel de islamwereld, heeft 1000 jaar het evangelie gehad. En ze zijn nu in zwarte duisternis. Laten we gewaarschuwd zijn dat we het woord God niet en nooit verachten, maar hoog houden en het beleven in ons hart. Er zijn eindoordelen, die 5e serie. En zo eindigde dan Openbaring 16. En nu beginnen we dan met de 6e serie openbaringen. En dat laat ons zien de ondergang van die vijanden van de Heer Jezus. En dat is wel zo bijzonder. Van elk oorlog wat er maar is, men denkt, wie zal winnen? We weten het nooit zeker. Het kan soms heel apart gaan, heel anders. Maar deze oorlog, de meest verschrikkelijke en de meest allesbeslissende oorlog, wij weten wie gaat winnen. Het Lam. En al zijn kinderen. Ze zijn meer dan overwinnaars. U mag het van tevoren al weten. Nou, waar wilt u staan? Bij wie? Bij de wereld? Bij Babylon? Daar komen we nog op. Dat is de wereld. Kunt u van alles krijgen. Geweldig, gemak, luxe, welvaart, ook hardheid. Of bij het Lam. Ja, dat volk, dat wordt verguisd. Dat volk doet niet mee, dat volk wordt uitgerangeerd. Er zijn nog die ouderwetse mensen, die geloven nog in de Bijbel. Als u daarbij hoort, dan komt u aan de kant te staan. Dan word je wel eens uitgelachen. Dan word je wel eens gepasseerd voor een promotie, hoor. Moet je op rekenen. Waarom? Omdat u de Heere vreest, omdat zij de Heere niet lief hebben. En ze hebben hen niet lief die de Heere lief hebben. Maar u zult meer dan overwinnaar zijn door het Lam, want hij leeft, hij regeert. Ja, en dan zo met deze 6e serie, dan zien we dan de overwinning van het Lam over al zijn vijanden. De ondergang van Babylon, antichristelijke wereldrijk. De ondergang van de beide beesten uit de zee en uit de aarde. En ook de ondergang van de draak, de duivel. Hij gaat het helemaal verliezen. En al zijn macht wordt hem ontnomen. Hij gaat niet straks mensen pijnigen in de hel. Hij wordt zelf gepijnigd. En hij weet het. En daarom is hij zo boos. Hij weet, ik heb nog maar een korte tijd in deze wereldgeschiedenis. En dat wil hij gebruiken om alles te doen wat hij kan. Om tweedracht te zaaien. Om gemeenten stuk te maken. Om persoonlijke kinderen van God af te trekken van de Heer. Te verleiden in de wereld. En anderen met grof geweld, met slaan, met martelingen, met gevangenschap, met concentratiekampen, met van alles wat hij maar bedenken kan. Hij heeft maar een kleine tijd, dan heeft hij geen macht meer. Dat weet hij, dat komt. Maar hij doet net alsof hij zal winnen. Oh, hij kan zo bluffen. Die propagandamachine van de duivel, dat is onvoorstelbaar. Oh, alles is geweldig. De toekomst, we gaan een betere wereld maken. Het wordt nooit zo mooi als het ooit geweest is. Het wordt zo prachtig worden. Maar het is allemaal valse propaganda. Want de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Want Christus regeert. Dat is de troost. De diepe, rijke troost. Goed, Dat is die zesde serie. En dan de zevende serie, dat is het laatste. Dat is wel zo heerlijk. Dan mogen we zien. Het nieuwe Jeruzalem. Daar loopt alles straks op uit. En alles wat hier nu op aarde gebeurd is, daar wordt niet meer aan teruggedacht. Dat zal toch zo heerlijk zijn. De zeven beelden van het nieuwe Jeruzalem. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar loopt het op uit. Begrijpt u nu waarom Openbaring het troostboek van de kerk genoemd wordt? We zeggen de catechismus is ook het troostboek. Ja, dat is uw enige troost in leven en sterven. Dat is ook een troostboek. Maar in de Bijbel is de Openbaring het troostboek van de kerk. Want u weet waar het op uitloopt. En ook al gaat alles stuk in ons leven. En ook al werden de christenen vermoord. Perpetua en Felicitas. Twee meisjes die elkaar bij de hand vasthielden. In de arena. En de leeuwen stormden op hen af. Die gesard waren om extra boos te zijn. En ze werden verscheurd. Maar ze leefden nog. En toen moest de scheidsrechter scherprecht aan de pas komen. En hij beefde. Hij durfde het nauwelijks te doen. Zoveel indruk maakte dat. Ook al gebeurt dat, hoe verschrikkelijk het zal zijn. Maar als de Heere meegaat, kunt u alles aan. Dat is echt waar. Ik kan me niet voorstellen hoor. Maar het is wel waar. Als de Heere met u meegaat, kunt u alles aan. Corrie ten Boom, er is geen put te diep om u uit te halen. En ook al gaat dan alles voor de schijn helemaal kapot. En ook al wordt Petrus gekruisigd en wordt Paulus onthoofd. Toch zullen ze allemaal... De overwinning. Ze zullen de overwinning ontvangen. Dat is toch zo heerlijk. En dan moeten ze zich voorstellen, hè, die soldaten op die day. Dan stormen ze de stranden op. Je hebt er foto's van gezien. En ze vielen. Je kunt soms documentaires zien, dan zie je die jongens vallen, gesneuveld. Ze hebben nooit de overwinning meegemaakt. En je kunt naar Margraten gaan in Limburg en zie je al die kruisen. Die hebben nooit de overwinning meegemaakt. En toch hebben ze het gedaan. We gaan ervoor, we moeten het doen. Mannen, we gaan erop af. Wat een moedige mannen. En het was voor een aards koninkrijk. Maar Gods kinderen in China en Noord-Korea, die sterven ook. Maar dat is voor een hemels koninkrijk. En straks, in die grote schare, dan zullen die beide meisjes, Perpetua en Felicitas, die zullen staan met Jeremia, die gestenigd werd in Egypte. En Jesaja, die doormidden gezaagd is. Al Gods kinderen zullen daar staan bij die grote overwinning. Bij de komst van het nieuwe Jeruzalem. Ze zullen allemaal V-Day meemaken. Zij die sneuvelden op die day, hebben het nooit meegemaakt. Maar al Gods kinderen zullen daar staan. Nou, dat is Openbaring. Beetje moeilijk om te lezen, vind ik ook hoor. Ook wat ingewikkeld, zeven hoofden en kronen. Maar we gaan er proberen wat van te bezien. Goed. Nou, we zien in het Bijbelboek Openbaring, daar zijn verschillende vijanden van de Heer, worden daarin beschreven. De draak, dat is de duivel. En dan het beest die voortkwam uit de zee, dat is de volkerenzee, dat noemen we antichrist. En dan heb je ook het beest uit de aarde, dat is de valse profeet, de valse filosofieën en de valse godsdiensten die mensen willen verleiden. Het beest uit de zee doet grof geweld. Hij vermoordt ze en het beest uit de aarde gaat ze verleiden met valse leer. En dan heb je Babylon. Dat is de zondige en immorele wereld die mensen wil verlokken bij God vandaan. En dan heb je nog een vijand en dat zijn al de mensen die het beest aanbidden. Dat is ook een vijand. Vijf vijanden. De duivel, beest uit de zee, uit de aarde, Babylon, antichristelijke rijk en al de mensen. Want het is of voor de Heer Jezus Christus of tegen hem. Het zal steeds verder gaan in deze maatschappij dat er een scheiding komt. En die grijze vlak wat er middenin is, zal niet meer mogelijk zijn. Het zal of voor of tegen zijn. Dat is een appel op ons. Op u en mij, waar wij staan. Goed, we zagen in hoofdstuk 15 en 16 wat er gebeurt met de mensen die het beest aanbidden. Ze worden veroordeeld. En dan 17 tot en met 19 laat dan het oordeel zien over de drie vijanden van de Heere. Babylon, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. En hoofdstuk 20 lezen we het oordeel over de draak. Goed. Dus hier zien we dan, het gaat over Babylon. Het is wel eens eerder genoemd in de openbaring Babylon. Wat is Babylon, jongens en meisjes? Waar was Daniel toen hij bij Nebukadnezar was? Waar was hij? Hij was in Babylon. En wat is Babylon? Dat is een stad in Irak, in het Midden-Oosten. Het is nu een puinhoop. Het is nooit meer herbouwd, had de Heere gezegd door de profeet Jeremia. En wat de Heere zegt, dat gebeurt. Die stad is toen verwoest door de Perzen. De mensen uit Iran noemen we dat nu. Die hebben die hele stad verwoest. Het is nooit meer herbouwd. Dat was Babylon. En Babylon was toen, in die tijd van Jeremia en het Oude Testament, was het beeld van de macht en de kracht. Dat was een geweldige stad. Geweldige poorten en muren. En Babylon, dat staat ook voor alles wat zich tegen God richt. Denk maar aan Daniel en zijn drie vrienden. Die komen daar en die moeten verbabyloniseerd worden. Je krijgt het eten van Babylon, de cultuur van Babylon, de godsdienst van Babylon. Je moet vergeten waar je vandaan komt. Vergeten dat je uit Judea komt. Dat je de God van Abraham, Isaac en Jacob diende. Moet je vergeten. Je moet verbabyloniseerd worden. Daniel zegt nee. Dat doe ik niet. Ik eet dat eten niet. En wat gebeurt er? De Heere zegen Daniel. Want Babylon, dat is de antichristelijke macht. Daarom geeft Nebukadnezar ook andere namen aan Daniel, Belshazzar. En Sadrach, Mesach, Abednego, die andere drie Hebreeuwse jongens kregen die drie Babylonische namen. En dat doet onze cultuur nu ook. Zullen we ons vergeten wat? We moeten vergeten waar we vandaan komen. En de Bijbel is een achterhaald boek. Dat zegt de duivel altijd. Hij heeft verder niks nieuws te zeggen. Dat zei hij al in het paradijs, heeft God gesproken. Dat zei hij al in de vroege kerk, waren er ook van die mensen die zeiden de Bijbel is niet waar. En dat zei hij ook in de verlichting. Oh, de Bijbel is niet waar. En zei ze vorige eeuw, in de 19e eeuw, met de evolutie, oh, de Bijbel is niet waar. En de 20e eeuw met de vrijzinnigheid, de Bijbel is niet waar. Nu zeg je hetzelfde ook. Oh, de Bijbel is niet waar, want je moet het postmodern opvatten. Het is altijd hetzelfde oude liedje. Een naar verhaal. En dat zeggen ze tegen ons nu. Dat zij... Ogenblik. Wij hopen op Gods ontferming. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar... Is het goed? Of... Goed, fijn. We gaan verder. Goed. Oké. Dus in Openbaring 17 hebben we het over Babylon. Ja. Wat is Babylon? Dat is die stad in het Midden-Oosten van vroeger, is nu weg. Maar die verzette zich tegen de Heere. En nou, deze maatschappij verzet zich tegen de Heere. Dat het woord niet waar is. En dat wij de Heer niet hoeven te dienen. Hoeven niet naar de Heere te luisteren. En dat is de antichristelijke macht Babylon. En dat wordt getoond nu aan Johannes. En dan zegt de engel tot Johannes: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Nou, dan moet Johannes kijken naar die hoer. En dan ziet Johannes een vrouw, gekleed in purper, in scharlaken, veel gouden juwelen met parels, een gouden beker in haar hand. En op haar naam, op haar voorhoofd staat: het grote Babylon. Want ze presteren wat in de maatschappij, hoor. Het is groot. Het is indrukwekkend. En die vrouw heeft een gouden beker, overvloed, welvaart, rijkdom. En ze drinkt het bloed van de martelaar. Ze is er zelfs dronken van. Dat is de haat tegen God en al zijn volk. Die vrouw is gezeten op een beest. En dat beest, het heeft 7 koppen en 10 horens. Het beest is scharlaken, dat is vol overspel en hoererij. Scharlaken is een beeld van hoererij. Hoererij is dat de vrouw steeds weer een andere man heeft. En Rahab in Jericho had een scharlakenkoord, een snoer. Die moest er buiten het raam hangen. Scharlaken was de kleur van de hoererij. En dan heeft zij... En het beest draagt allerlei namen van godslastering, want dat beest verzet zich tegen God en draagt de vrouw. De mensen van de wereld bewonderen het beest. Het beest is het beest uit de zee, antichrist. En die stimuleert de opbouw van de antichristelijke, goddeloze maatschappij. En dat beest draagt de vrouw. Maar na een tijd begint het beest die vrouw te haten. En dan verscheurt ze haar lichaam. En ze verscheurt het en verbrandt het. En het beest gaat het lam oorlog aandoen. En dan zal het beest gaat het lam oorlog aandoen, maar het lam zal het beest overwinnen. En dat is eigenlijk kort samengevat, dit hele hoofdstuk. Maar laten we proberen om wat meer in detail te bezien. Dus die Babylon, dat is die vrouw, en die zit op vele wateren. Wat betekent dat? Dat zijn de volkeren, vers 15, vindt u dat? Dat beest zit op vele wateren. Dat zijn de volkeren, zee. Alle volkeren die steunen die antichristelijke maatschappij. Het is een wereldheerschappij ook van het beest dat die vrouw draagt. En Johannes gaat dan dat beest zien. En die vrouw die op dat beest zit. En dan wordt hij gebracht naar een woestijn. Maar hoe kan dat? Want die vrouw zit toch op vele wateren? Ja. Die vele wateren zijn volken. Maar als Johannes dat beest gaat bekijken, dan moet hij meegaan naar een woestijn. Een woestijn, dat is dor, doods, hard. Daar groeien hooguit distels en doorns. Een vreselijke plaats. Dat is de plaats waar deze antichristelijke maatschappij zit. Want de wereld is hard en de wereld is koud. En de wereld heeft geen liefde. Ze heeft wel lust, maar geen liefde. Ze heeft wel lachen, maar geen blijdschap. Het leven zonder God is een woestijnleven. Het leven in de woestijn maakt de mens dorstig. En dan biedt de wereld allerlei spul om je dorst te lessen. En je krijgt er alleen maar meer dorst van. En je proeft nooit echt voldoening. Nooit echt vrijheid. Nooit echt rust. Nooit echt vrede. Dat is een woestijn in dit harde, koude maatschappij. Zonder God. Ze aanbidden de seksualiteit. En ze hebben gebroken huwelijken en kapotte levens. Het gaat in de wereld allemaal om jezelf. Het gaat bij die vrouw, die Babylon, allemaal om ik. Eten, drinken, vrolijk zijn, verslaafd aan pornografie, aan seks, aan gokken, aan geweld, aan drinken. Het is een hard bestaan in Babylon. En ze hebben een leeg leven. Maar Gods kinderen, die gaan soms ook door een woestijn. Ja, Johannes de Doper was in zijn jeugd in de woestijn. En Paulus 3 jaar in de woestijn. Galaten 1 en het volk Israël in de woestijn. En Elia 40 dagen in de woestijn op weg naar Horeb. En de Heere Jezus 40 dagen in de woestijn waar hij onder verzoeking was. Waarom? De woestijn voor Gods kinderen. Dat is de plaats van de verdrukking. Dat is de plaats van de loutering. En dan gaat ze door druk heen. Maar God is erbij om je door de druk en door de moeite te leiden. Dat je God overhoudt, dat je aan God verbonden wordt. Daarom gaat ook een kind van God soms door moeite heen. Om dat kind van God aan de Here te verbinden. Maar deze wereld is zo'n woestijn. Daar is niks. Gods kinderen krijgen oasen in de woestijn. Oh ja, de Heer is er steeds weer om hen te dragen. Maar deze wereld, daar is niets. Doffe, dorre ogen. Geen rust, geen duur. Ach, laten we dan maar een eind aan maken met een pil. Want na de dood is er toch ook niks. Maar Gods kinderen worden juist door de oefeningen losgetrokken van de wereld en verbonden aan de Heere Jezus. In die oefeningen in de woestijn, daar leren ze walgen van de zonde van de wereld. En ze hebben het water des levens geproefd. Ik zal hen lokken en voeren in de woestijn. En daar zal ik tot hun hart spreken. Daar zal het dal Achor tot de deur der hoop voor hen worden. Zo heeft God omgaan met mensen wanneer hij ze bekeert. En Christus geeft alles en u komt erachter. Ik heb nooit zoveel vreugde ervaren dan in u en in uw woord en in uw wet. De wereld geeft zout water. De Heere geeft heldere water. Wel nu, Johannes ziet die vrouw daar in de woestijn. En op haar voorhoofd, vers 5, was een naam geschreven, verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Verborgenheid, waarom verborgenheid? Verborgenheid, dat is een mysterion, een mysterie. Wat is een mysterie? Dat is iets wat je niet op het eerste gezicht ziet. Dat moet geopenbaard worden. Zo is er ook de mysterie van de vleeswording van de Zoon van God. En hebben de profeten van ouds naar uitgezien. Wat zou dat toch precies zijn? Het was nog niet geopenbaard, maar toen werd het geopenbaard. En zo wordt die vrouw, daar heb je niet eens zo door, de wereld, dat het zo slecht is en dat het zo goddeloos is. En het valt nog wel mee, denk je. Het is een verborgenheid. We beseffen het eigenlijk nog niet. Het lijkt zo aantrekkelijk wat een moderne mens kan doen en bereiken. We zijn onder de indruk van. Maar het is een verborgenheid. Want het leidt tot de verwoesting. Babylon verzet zich tegen God. En nou zit Babylon, de antichristelijke maatschappij, is verbonden met het beest. Ze zit op het beest. En dat is heel de geschiedenis ook zo geweest. De dagen van Johannes was er Rome. Rome was de keizerlijke stad. En daar hielden ze van brood en spelen en ze leefden voor een genot en Gods kinderen werden daar gedood. En zo schrijft Paulus een brief vanuit Rome en hij noemt Rome Babylon. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is. Maar Babylon, er was een puinhoop toen al daar in Irak. Nee, maar het ging niet om die puinhoop, het ging om Rome. En er staat hier ook nog dat Rome gebouwd werd, staat hier op zeven bergen. Vers 9, de zeven hoofden van dat beest. Dat zijn zeven bergen. Daar zit die vrouw op. Rome is gebouwd op zeven bergen, zeven heuvels. En de mensen in de tijd van Johannes wisten dat. Het is Rome, de vijand van Gods kerk, die de christenen vermoorden. En steeds zie je alle vervolgingen tegen de kerk. Dat die gevoed worden door het beest, door de antichristelijke machten. En Johannes, vers 6, hij verwondert zich met grote verwondering. En zegt die engel, waarom verwondert u zich? Moet je zich voorstellen, Johannes ziet wat en hij ziet wat dat betekent. Hij zegt, wat is dit? Ontzettend, is het echt waar? Hij verwondert zich. Met grote verwondering, hij is ervan ontdaan. En dan zegt de engel, begrijp je dat niet? Dat is altijd zo geweest. Zie je dat dan niet? Het is een verborgenheid, moet geopenbaard worden, ook aan ons. Maar meer kan gezegd worden over Babylon. In vers 8 beschrijft de engel de geschiedenis van het beest. Het beest. Het beest dat u gezien hebt, het beest uit de zee, die de vervolging draagt, het vreselijk beest, dat was en het is niet en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. Het beest was. Wat betekent dat? Het beest, dat zijn de wereldrijken die zich verzetten tegen God. En die wereldrijken was, ze waren er geweest. En dan denken we aan de wereldrijken die er geweest zijn. Het oude Babylon wordt in Genesis beschreven. Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Wat betekent dat? Was hij goed in de jacht? Was hij goed in de dier? Nee. Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Hij jaagde mensen. Hij was de eerste tiran en hij heeft het oud-Babylonische Rijk opgericht met de torenbouw van Babel, verzetten tegen God. In Genesis 10 en 11, dat is al het beest. En daarna het was, dat verdween. Maar dan kunnen we denken aan Assyrië met zijn trotse hoofdstad Nineveh, die velen van Israël gedood hebben. En die Jeruzalem bespot hebben. En dat ging ook onder. En toen kreeg het nieuwe Babylon met Nebukadnezar. Met zijn antichristelijke houding. En daarna het Perzische Rijk. Dat zich ook verzette tegen God. En daarna het Griekse Wereldrijk onder Alexander de Grote. En daaruit kwam voort vervolging tegen het Joodse volk. En al deze koninkrijken zijn vertoningen van het beest en ze zijn allemaal vergaan. Ze zijn er niet meer. Niemand denkt er meer aan. Maar toch heeft het beest weer de kracht om steeds naar voren te komen in een andere vorm. Daarom lees u in vers 8, het komt op uit de afgrond. De afgrond, dat is het domein van de duisternis. En steeds volgen de mensen het beest. Maar ze beseffen niet dat het beest ten verderve gaat. En dan lezen we in vers 9, die zeven bergen. Zeven hoofden waar de vrouw op zit, zijn zeven heuvels, dat is Rome. Maar deze zeven hoofden, die verwijzen dus naar zeven bergen om aan te duiden, dat is Rome, dat is de antichristelijke rijk die er nu is. Als beeld van andere antichristelijke rijken, het communisme en andere. Maar die zeven hoofden, zeven bergen zijn ook gelijk zeven koningen. Of zeven koninkrijken. En vers 10 zegt dan ook dat vijf van deze koningen, deze koninkrijken, gevallen zijn. Vijf van die zeven zijn gevallen. Wat zijn die rijken? Die ik net noemde. Ik denk dat je het zo mag zien. Het Oud-Babylonische Rijk met Nimrod. Rijk van Assyrië. Nieuw-Babylonische Rijk onder Nebukadnezar. Persische Rijk, Griekse Wereldrijk. Vijf rijken. Allemaal omgekomen. Maar dan schrijft Johannes, er is een koninkrijk die is. Is. Vers 15. Dat is Rome, dat is er nu. Maar dan lezen we in vers 10 dat er een andere rijk nog moet komen. Dat is dus het zesde koning. Een andere rijk. En wat is dat? Ik denk, het is de samenbundeling van al die rijken die er geweest zijn na Rome. Je kunt het niet één voor één letterlijk toepassen op de wereldgeschiedenis. Nee, het is een profetie. Het is niet in de tijd van Johannes. Het moet nog komen. Een samenbundeling van alle antichristelijke rijken die er geweest zijn. Maar al deze rijken, die vallen straks in elkaar. Storten allemaal in elkaar. Blijft niets van over. Maar dan komt er een achtste koninkrijk. Uit die voorafgaande koninkrijk komt dan het laatste rijk. Vijf rijken zijn vergaan. Zesde rijk is Rome. Zevende rijk, alle rijken die er geweest zijn. Daarna. En dan komt er nog een laatste rijk. Dat is Antichrist. De wereldheerschappij. Wat dan zal komen. De volle manifestatie van het beest. Het beest dat was en is niet. Het beest was er altijd. En in feite heeft hij niets te zeggen. Hij is er wel, maar hij is toch niet. Hij heeft niks te zeggen. De Heere regeert toch. En dan lezen we ook in vers 12. Dat die vrouw zit niet alleen op die zeven hoofden. Die zeven bergen zijn. En tegelijkertijd ook zeven koninkrijken. En die wijzen op het achtste, laatste wat komen moet. Maar dan wordt er over die tien koningen gesproken. Die tien horens. En die tien horens zijn tien koningen. Maar het zijn geen gewone koningen. Ze hebben geen koninkrijk. Wat zijn dan die tien koningen waar dan die vrouw op zit? Dat zijn de machtigen van deze wereld. De machtigen van de industrie, van de regering, van de handel, van het onderwijs, van de cultuur en van de wetenschap. En ze geven een volledige steun aan de antichrist. Kijk maar naar Nazi-Duitsland. Je ziet zoveel vergelijking wat je hier vindt. Beest uit de aarde, Goebbels. Ik wil zijn naam eigenlijk niet eens noemen vanaf een kansel. En dan Hitler, de draak. Beest uit de zee. En iedereen volgde hem na. En hele Duitse leven werd allemaal onder nationaal socialisme gelegd. Alle wetenschap, het onderwijs, de regering. Iedereen moest, alle soldaten moesten trouw zweren aan Adolf Hitler. Je ziet zoveel trekken. Ik denk, het is gewoon een beeld van wat we hier vinden. Maar het is ten onder gegaan, helemaal. En zo zijn ook die 10 horens, die 10 koningen, geen gewone koning, maar heel de maatschappij moet eer bewijzen aan het Rijk. Ze geven een volledige steun aan Antichrist en ze regeren met hem, maar het is maar voor 1 uur. Dat verschrikkelijke rijk van de Antichrist zal zwaar zijn, het zal ook kort zijn, 1 uur. En ze verenigen zich samen om oorlog te voeren tegen de kerk van Christus. De islam moet niets van de kerk weten. En de westerse maatschappij moet niets van de kerk weten. En in China moet ze niets van de kerk weten. En het gaat heel de wereld door. Nu al. En er staat in vers 14, deze zullen tegen het lam krijgen, oorlog voeren. En het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En die met hem zijn, die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen, de gelovigen, ze zullen overwinnen. En heel de geschiedenis door. Verslaat het lam, dat rijk. Rome ging ten onder. Nazi-Duitsland ging ten onder. En dat zal ook gebeuren met die korte regering van Antichrist. Het einde van de wereldgeschiedenis. Dan lijkt het alsof alle antichristelijke machten de overhand hebben. De kerk lijkt overwonnen te zijn. De kerken zijn er niet meer, die gebouwen, die worden voor een theater gebruikt. Zoals u in het communisme zag in Rusland. De kerk is er niet meer. En in China, onder Mao Zedong, de kerk was er niet meer. Het lijkt alsof het beest overwint. Wie is er als het beest? Maar Christus regeert. Het woord Gods wordt gepredikt in China en in Rusland als nooit tevoren. Want Christus overwint altijd. Dat vertoonde de Heer Jezus al met Pasen. Toen hij opstond uit de dood. En het Sanhedrin ging ten onder. En Caiaphas en Annas en Pilatus. Later waren Romeinse keizers, die dachten wij zijn machtig, wij zullen doen wat we willen met die christenen. Ze zijn allemaal omgekomen. Zelfmoord, verschrikkelijke ziekten, door hun eigen mannen vermoord. Allemaal een gewelddadige dood, je kunt het aanwijzen uit de geschiedenis. Want hij regeert. En het communisme wilde het christendom over uitroeien. Maar in China groeit de kerk, ook vandaag nog. Ook al moeten ze ondergronds. Het groeit. De Heere gaat door. En zij die tot God bekeerd zijn, die geleerd hebben afscheid te nemen van de wereld, zij zullen met het lam overwinnen. Hoe is het met ons? Belijden wij onze zonde voor de Heere? Belijden wij, Heer, ik wil bij uw kerk horen. En wordt het een last voor ons dat we onbekeerd zijn? Of zien we het nog altijd als een noodlot? Ja, ik ben niet bekeerd. Maar zo mag het niet. Onbekeerd zijn is schuld. En dat moeten we belijden. En de Heere hartelijk aanroepen en zoeken. Opdat we straks bij het Lam de eeuwige overwinning mogen halen. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 68, vers 1. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo bevinden wij ons in een strijdtoneel. Het is wel echt, het is geen toneelstuk. Wij zijn in de strijd, Heere, of wij het nou willen of niet. Wij leven in een wereld waarin het lijkt alsof de duivel heerst. En we hebben er allemaal mee te maken. En nu kunt u alleen ons ten schild zijn. Dat wij u de hand geven. Dat wij in u geworteld zijn. Wanneer u ons licht en ons heil bent. Wanneer u ons leven bepaalt. Dan komt het helemaal goed. Heere, wij bidden u om kracht van uw Heilige Geest. Om de wereld te verzaken, te verlaten. En dat wij in een nieuw en godzalig leven mogen opstaan met u. En dat wij u leren aanbidden met hart en ziel. Heere, wek onze jongeren op. Dat ze zien hoe fake de wereld is. En dat ze zien hoe rijk het leven met u is. Heere, ze moeten het voelen in hun hart. Wilt u het hen geven? Die blijdschap, die vrede, die vreugde, de hoogheid om u te mogen liefhebben, waarbij wij zo klein worden en onszelf zo klein mogelijk willen maken voor u, omdat u zo groot en goed bent. Heere, dat zijn zaken die uw Heilige Geest bewerkt in het leven en leert zien. Wil het doen, Heere, ook bij ons, bij onze jongeren, bij de catechizanten. Dat er een opleving mag zijn en dat er door de ouderen mag heen trekken. En dat wij een volk zijn tot uw dienst en lof, eeuwig bereid. Heere, wees u ook bij haar die de kerkgebouw moest verlaten. Wij weten de omstandigheden niet. Wilt u zich over haar ontfermen en alles welmaken? Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 68, vers 2. gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.